Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
Ja, in Noord staat dus al jaren een hotel leeg. Hè?
Ja, Maritiem Hotel. Maritiem Hotel. Ik heb daar wild geplakt, oké, hallo.
Weet je wie de grootste huisjesmelker is? De grootste huisjesmelker hier, dat is de gemeente Amsterdam.
Welkom bij Politiek aan Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brennan van AT5 samen met...
David Hielkema van Het Parool.
En Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopera. Ja, ik zeg elke week. Deze week gewoon twee keer. Het is woensdag. Het is de dag dat u naar de stembus mag gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat de campagne ook afgelopen is met heel veel slotdebatten deze week. En wij dachten, we gaan dat gewoon eens, voordat u nog naar de stembus gaat, met elkaar nabespreken.
Wij doen er alles aan om iedereen naar de stembus te brengen.
We gaan jullie enorm enthousiasmeren.
Politiek, leuk. De zon schijnt. We gaan voor die 51%.
Het waait wel hard.
Het waait hard, maar gisteravond.
Het slotdebat.
Ja, het slotdebat.
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Bij AT5, in Theater Meervaart. We gaan zo het debat bespreken met elkaar, maar... We moeten denk ik eerst even hebben over het incident wat zich achteraf heeft plaatsgevonden. Het debat was om 8:30 afgelopen en veel partijen en aanhang bleven hangen. Ook wij zijn daar nog lang geweest. En de heer Kevin Kreuger, fractievoorzitter van JA21 op dit moment nog steeds in de raad. Niet verkiesbaar bij de nieuwe, voor de nieuwe verkiezingen, voor de nieuwe raad. Is op een gegeven moment wilde hij naar de supermarkt lopen om volgens mij nog wat drankjes te halen voor zijn ploeg. En is toen... in elkaar geslagen op straat.
Ja, we stonden voor de deur van Meervaart nog even na te praten met wat mensen. En opeens lag er iemand op straat. Dat bleek Kevin Kreuger te zijn. En die vertelde, ik ben door 4 jongens in elkaar geslagen. Je zag ook verwondingen aan zijn gezicht. Hij had bloed op zijn elleboog. Wat er was gebeurd, wat hij vertelde, was dat bij de McDonald's jongens een ijsje gooiden naar een jonge vrouw die voorbij fietste. Dat hij daar iets van zei. Dat die woordenwisseling ontstond. Dat hij is gaan filmen. En dat daarop die agressie kwam, die explosie van geweld. Twee straatcoaches die grepen in. Die hebben ook bevestigd dat Kevin Kreuger echt flink is toegetakeld. Maar wat die ook bevestigen, wat Kreuger vertelde... is dat ze hem hebben gevraagd die beelden te verwijderen... die hij aan het maken was. Want zij dachten, daarmee sussen we de boel. Maar tegelijkertijd ja, verwijder je ook bewijsmateriaal daarmee. Dus dat krijgt nog wel een staartje, denk ik. Misschien is het nog goed om op te merken in deze... nu. Hij had geen jaar 21 campagne hesje aan bijvoorbeeld. Die jongens zullen mogelijk helemaal niet geweten hebben wie hij was toen dat gebeurde.
Je bedoelt die jongens die dat gedaan
hebben? De daders.
Ja. Natuurlijk verschrikkelijk. Ik met die straatcoaches heb ik. Ik vraag me soms een beetje af wat die rol nou precies is. Weet je, wat zijn niet opgeleid als BOA of agenten? Alsnog is het een hele onhandige actie, dit.
Maar komen daar inderdaad wel aan en willen dan hulp verlenen, denk ik. Ik sprak Kevin ook even
en die zei ook inderdaad. Die straatcoaches voelden zich ook onder druk gezet. En dat dit waarschijnlijk een bemiddelende manier was om het te sussen.
Ja, de-escalatie. Zoals altijd. Maar wat alsnog, ik wel heel lelijk vind, is dat dan zie je op sociale media direct. Dat mensen het in twijfel trekken. Ja. Je kan altijd even gaan uitzoeken van wat is er precies gebeurd en gezegd. Ja. Maar gewoon ontkennen dat het überhaupt gebeurd is. En je weet dat er gewoon heel veel mensen hier alweer een Maccabi-draai aan willen geven. Dat Kreuger de boze witte man was. En dat die jongens de slachtoffer waren. En dat vind ik zo lelijk. Dat er zoveel mensen meteen willen omdraaien.
In elkaar geslagen. Dat is gewoon verschrikkelijk.
Wij publiceerden ook een foto van Kevin Kreuger. Die dan voor de Meervaart nog even in elkaar gezakt was, denk ik. Gewoon denken vanwege de adrenaline. Omdat hij natuurlijk vanwege het weglopen bij die plek terug wilde naar zijn mensen. En daar was een foto van gemaakt en die plaatsten wij. En dan waren inderdaad de reacties. Maar dat is helemaal niet de plek waar het gebeurd is. Dus het is in scène gezet. Maar mensen weten de context niet van waarom die daar dan nog op de grond ligt.
Nee, ik denk dat hij... dat hij daar pas zich veilig genoeg voelde want daar waren medewerkers van hem.
Ja, dit gaat nog wel een staartje krijgen. Ik begrijp dat ook er contact is geweest met het kabinet van de burgemeester hierover. Want die heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid richting die straatcoaches. Omdat dat gewoon gemeenteambtenaren zijn. Dus daar zal nog wel het een en ander over gezegd gaan worden. Het is natuurlijk vooral voor Kevin Kreuger echt heel triest. En ook wel een hele vervelende, nare afdronk van het debat, vind ik.
En voor zijn 8 jaar in de gemeenteraad.
Misschien wel goed om te benoemen, want ik weet niet of dat net gezegd is hier... maar er zijn gelukkig wel beelden hè, bij de zaak waar het is gebeurd. Dus ze staan wel op camera.
Ja, alles is in beeld.
En er is uiteindelijk ook aangifte gedaan. Dus de politie doet nu onderzoek.
Maar je ziet Dylan Jesse Gules, die reageert meteen. Jan Paternotte, Rob Jetten retweet.
Het wordt politiek gemaakt, ja. Wij hebben het nu.
Maar je hebt overal die posters, overal de stad die posters van man zeggen wat van. Nou, op de basis van de informatie nu heeft Kevin Kreuger precies dat gedaan. Iets ervan gezegd toen een vrouw werd lastiggevallen. En dan overkomt je dit.
Laten
en dan vervolgens krijgt jij in de 20 de volle laag in zo'n debat over dat zij niet voor vrouwenveiligheid zouden zijn.
Ja, want daar gaan we met elkaar over praten. Het grote AT5 slotdebat gisteravond in Theater Meervaart. Een uitverkochte zaal. Ik hostte dat debat, ik modereerde dat debat. Jullie zaten daar als toeschouwers. Hoe hebben jullie het ervaren? Hoe was de dynamiek in de zaal?
Ik vond het spannend. Het was leuk. Je zag de 10 partijen? Heb ik dat? 11.
11
partijen daar. Ja, er zat veel spanning in de laatste 3 weken. We zijn van zaaltje naar zaaltje gehopt. En eigenlijk was dit het moment suprem. Ik bedoel, de Bali was dat ook al de dag ervoor. Maar dit was ook al waar echt heel veel samenkwam. En je hebt natuurlijk het element van live televisie. Dus je ziet ook gewoon dat daar nog meer spanning op zit. Er kan niet iets fout gaan. Ik ga toch een compliment. Maar het was ook goed geleid. Strak, scherp. Ik heb heel erg genoten daarvan.
Nee, juist omdat dit is... grote mensendebatten in de zin van het is inderdaad met live televisie en je zit in de visagie en het moet allemaal getimed worden. Nicola, jij hield heel erg de lijsttrekkers ook strak. Dus bijvoorbeeld Jos Streng voor Daan Wijnands die over andere onderwerpen wilde beginnen. Je hebt 2 keer tegen Rogier Havelaar moeten zeggen van joh, even niet. Die wilde er steeds tussendoor komen, wat hij al de hele campagne natuurlijk doet. En dan krijg je toch een andere dynamiek. Dan kwam ze toch even voor het echie.
Belangrijk vraagstuk volgens mij bij dit debat was ook... als je naar de grote partijen kijkt... is toch wel wat we in de campagne hebben gezien... is dat Melanie van Horst van D66... Soufiane Mebarki van PvdA heel erg uitdaagt op de woningbouwcijfers. Want de heer Mebarki zegt... ik wil die complete stad blijven bouwen in Amsterdam. Dat is voor mij het allerbelangrijkste doel. En dan zijn die aantal woningen daaraan... ook al wil die er zoveel mogelijk, zegt iedere keer... eigenlijk ondergeschikt. En dat was ook gisteravond weer een spannend moment... omdat Melanie van Horst probeerde het nog een keer... om toch helderheid te krijgen bij meneer Mebarki.
Maar tegelijkertijd zou ik tegen u willen zeggen... u bent te veel met ons bezig. Het zou goed zijn als D66 met zichzelf zou bezighouden... en vooral ook kijken wat u heeft weggegeven in Den Haag... als het gaat
weer Den Haag.
Om die sociale stad.
Over Amsterdam.
Zeker. Maar die keuzes die in Den Haag
Amsterdam.
Zijn gemaakt raken ons Amsterdam. De wet betaalbare huur is versoepeld.
Ja, ja.
De opkoopbescherming die wij zo belangrijk vinden... die heeft u beperkt. De winstafdracht...
Nee,
maar dit is dus wel wat er aan de hand is.
Weet u waarom ik met u bezig ben? Nou? Omdat u niet open bent. Als u gewoon meteen zou zeggen hoeveel woningen u gaat bouwen... als u meteen zou zeggen of u met GroenLinks nou voor of tegen het I-criterium zou zijn... als u dat allemaal meteen bij de campagne zou zeggen... en niet straks pas bij de onderhandelingstafel... dan zou ik ook niet zo met u bezig hoeven te zijn. Want dan zou ik weten waar u staat. Okay. En dat weet ik niet. Ja.
U weet heel goed waar wij staan. Wij staan voor een sociale stad.
Ja,
en die sociale stad die heeft 80% betaalbare woningen nodig. En dat is waar wij voor staan. En u bent het daar niet mee eens. En dat mag. Maar dat is iets waar u de kiezer mee moet teleurstellen. Dat ga ik niet doen. Dat mag u zelf doen.
Dat moet gezellig worden daar aan de collegetafels.
Ja, dit was denk ik wel het scherpste moment van het debat. En zeker in de zaal voelde je die spanning hierbij heel erg. Je zag Melanie van der Horst, de lijsttrekker van D66... ook een beetje achter de tafel schuifelen. Hè.
Ze was sowieso een beetje onrustig. Ook bij de 1-op-1 was ze zeer bewegelijk.
Ja, en ik denk dat Mebarki van PvdA... die heeft dit echt allemaal tot het laatste moment bewaard... om echt een paar hoeken uit te delen. Jij hebt, Marijn, vaker gezegd dat je hem een beetje flats vond. Ja, ik durf wel te stellen dat dit debat dat wel echt anders was.
Hij pikte op tijd, ook bij het slotdebat van maandag in de Bali... was hij ook sterker dan eerder in de campagne. Je merkte ook dat de zaal probeerde hier het ja of nee moment van Hilhorst van te maken. Dus ik werd 2 keer uit de zaal geroepen hoeveel naar Mebarki. Van dan hoopten ze dat Nicolai zou zeggen van we willen een aantal, we willen een cijfer nu. En dat hij dat niet, hè, maar dat bleef uit.
Ja, we hebben het hier vaak ook over gehad, over de cijfers. En moet je nou wel, of jij hebt het ook nog een paar keer geprobeerd... probeer nou wel een aantal woningen te geven. Ik vraag me toch af, in de hele campagne D66... is dit nou de juiste keuze geweest? Is het nou dat je hiermee kiezers naar je toe trekt? Dat je helemaal op PvdA en GroenLinks focust... op het aantal woningen bouwen, ja of nee? En hoeveel dat er dan zijn?
Het is natuurlijk een geweldig, voor die 3 coalitiepartijen... die kunnen op wonen, een relatief veilig thema... iets te kiezen geven aan de kiezer. Het is... in mijn optiek een enorme afleidingsmanoeuvre, dit hele woondiscussie, door het focus op huisjesmelkers en cijfers, van alle veel grotere problemen in de stad. Ik vind bijvoorbeeld heel goed dat het over dalende homoacceptatie ging in het slotdebat van AT5. Maar je hebt overlast van verwarde mensen, dodelijke steekpartijen daardoor.
Ik ben er mee eens. Ik ben het niet mee eens. De nuance is dat het wel een heel landelijk, dat het ook een bijna in elke gemeenteraad, als je gaat kijken, is wonen het hoofddossier. Maar ik snap je.
Nee, maar dat ze het zo groot maken en dan terugbrengen naar een vrij navelstarige discussie over percentages. Dat is natuurlijk omdat ze hopen dat dan mensen gaan kiezen tussen die drie partijen op basis van percentage. Dus het is een afleidingsmanoeuvre geweest.
Maar aan de kant is dat toch ook juist het debat wat je moet voeren, omdat het ideologisch gedreven is van: wil je sociaal bouwen, wil je middenhuur bouwen of wil je koopwoningen bouwen, zoals de heer Wijnands.
Ze hebben alle drie gelijk.
Nee, maar het zijn wel politieke keuzes die je moet maken.
Nee, ja, maar D60 zegt: wij bouwen zoveel doordat we die verhouding aanpassen, dat we ook meer sociale huur bouwen. Ik bedoel, ze komen hier wel uit.
Goed, een ander opvallend moment was...
Jij vroeg toch, mijn barkje van, is de breekpunt? Nou, dat was het niet.
Nee, toen zei ik ook, het is fluïde dus ook dit weer. En dat blijft natuurlijk altijd zo, want je moet met elkaar gaan onderhandelen straks. De lijsttrekkers gisteren kwamen redelijk op tijd aan, omdat ze inderdaad allemaal de visagie in moesten. En op een gegeven moment liep ik door Theater Meervaart en kwam Rogier Havelaar van het CDA naar me toe. En die zei, ik sta bij het debat over tolerantie in de stad en dan wil ik toch even een punt maken na 21, na Sietse Rijpkema. Toen zei ik, het is jullie debat, jullie mogen inbrengen wat je wil. Nou, toen begon hij me al een klein beetje te vertellen wat hij dan wil vertellen. En dat was ook naar aanleiding van een reportage van AT5. Wij zijn de afgelopen weken nog met alle lijsttrekkers één keer op een campagnemoment mee geweest. En we waren bij de heer Havelaar bij een iftar waar hij was in een buurthuis. En dat was ook onze kop, dat Rogier Havelaar bij een iftar was. Helemaal geen gedachtes bij ons achter, maar gewoon wij waren daar in een buurthuis waar veel meer georganiseerd werd. En 21 had dat moment gedeeld op hun Instagram en daar kritiek op gehad. En alsof dat dus dan maar het CDA is van tegenwoordig. En daar wilde meneer Havelaar in het debat ook even van de heer Rijpkema duidelijkheid over wat ze nou bedoelden.
Waarom stem ja 21?
Omdat we zien in dit geval dat er een heleboel politici zijn allemaal iftars afgelopen, maar we zien tegelijkertijd dat er een landelijke trend is waar kerst moet winterfeest genoemd worden. Waar kerst überhaupt...
Meneer Rijpkema, ik was bij een wekelijkse bijeenkomst die afgelopen december samen nog kerst gevierd
hebben. Meneer Havelaar. Meneer Rijpkema, eerst het punt afmaken.
Ja, dankjewel. Dus wat we zien is dat wat dat betreft is er een veel eenzijdige focus op iftars. En,
maar die eenzijdige focus zit bij u. De eenzijdige focus zit bij jaar 21. Ja. U hoort het woord iftar en u denkt, dat is fout. Ja. Terwijl dit... Terwijl dit buurtdiner, meneer Rijpkema, wat mij betreft een voorbeeld is van een sterke samenleving.
Dit was voor mij wel een hele belangrijke samenvatting van de campagne. Rogier Havelaar, die eigenlijk zalen achter zich kan krijgen, maar in het stemlokaal gaat het straks toch denk ik een beetje tegenvallen. Hij wint veel debatten, gevoelsmatig. Dat hoor je ook van veel mensen achteraf. Ik hoor ook best veel mensen de laatste tijd zeggen, in de stemwijze of kieskompas kom ik op het CDA uit. Maar daar voel ik me niet prettig bij.
Laatste middenpartij.
En dus... je hoort hier de hele zaal
laatste
die toch ook
met D66.
Je hoort hier de zaal ook klappen voor de heer Havelaar. En er zaten allemaal GroenLinksers, D66ers, PvdA'ers die ook meeklapten.
Ja, je zag hier natuurlijk dat Denk van Sergaan Denk het ook heel erg probeerde, maar die kwam er niet helemaal lekker uit. En Rogier Havelaar, ik vroeg aan hem achteraf: heb je net zoals de PvdA ook alles opgespaard? Maar het was dus afgelopen vrijdag die iftar, dus het was ook het moment dat het zo uitkwam bij dit debat. Ja, ik vond het heel sterk van hem en hij zette toch Sietse Rijpkema best wel in een hoek. En eigenlijk wel...
Daar werd ook wel heel erg ingehakt op Sietse Rijpkema. Die gast is net... Godse, zeg ik nu ook verkeerd? Dat komt allemaal door. Nou ja, goed. Hij is 25 net. Kijk, er wordt inderdaad die iftars... Er gaan lijsttrekkers naar de meest omstreden radicale clubs. Iftars veel religieuzer dan een kerstdiner, omdat er een religieus aspect bij zit.
Ik ben het met je eens, maar als je ergens voor staat bijvoorbeeld, dan moet je dat toch wel kunnen onderbouwen. Er werd op een gegeven moment... kwam hij met het
hij
punt,
doet het, dat, alleen dat, hij kwam niet helemaal goed uit de verf.
Nee, maar hij zegt de openbare ruimte moet seculier zijn. Maar hij denkt dan niet naar wat de gevolgen daarvoor zijn. Want de openbare ruimte is niet seculier. En dan heeft hij toch niet voldoende nagedacht over zijn standpunt.
Bij iftars heeft hij een ander standpunt dan bij andere punten. Dat komt, als het niet om islamitische
Wat mij vooral
bijeenkomsten gaat. En dat kwam er heel duidelijk naar voren. En je hebt het gelijk, ik ben het met je eens. Ik vroeg ook achteraf van hem, gaat het? Hoe heb je terug? Hij was blij dat de campagne over is. En ik vroeg ook, heb je bij het sollicitatiegesprek had je door dat je hierin terecht zou komen? Dat niet. Maar hij moet nu dossierkennis gewoon ophouden. Het was gewoon niet heel goed.
Nee, hij werd gebruikt als boksbal. Even in dit debat nog, Seher Gaan, die over Paarse Vrijdag op scholen. Die bleek weer dat denkt natuurlijk hyperconservatief is. En dit is wel de partij waarmee GroenLinks wil samenwerken.
Ja, en nou, daar wilde hij zich niet over uitspreken inderdaad over Paarse Vrijdag uiteindelijk. Om daar toch te zeggen, dat moeten we misschien als politiek uitdragen in ieder geval naar scholen. Ja. Dat een verplicht onderdeel
zou moeten zijn. Dat links.
Laatste opmerking ook over jaar 21. Want het viel op dat VVD de afgelopen jaar 21 zocht heel erg vaak de confrontatie met de VVD. Maar Daan Wijnands die heeft dat een beetje afgehouden. Vaak van ja, niet zoveel aandacht aan besteden. Vaak keek je juist naar de collegepartijen. En nu heeft hij echt uitgehaald ook van de eerste keer. Ja, het jaar 21 is een weggegooide stem.
Verloren stem.
Blaft alleen maar. Bij ons moet je echt zijn. Maar dat heeft hij ook echt bewaard tot het laatst. En dat vond ik ook heel interessant aan het debat. Dat die partijen toch daar wel strategisch over nagedacht hebben.
Ja, met Daan Wijnands was ook gisteren in vorm. Bij het slotdebat. Hij absoluut. Was bij het debat in de Bali maandag. Ging hij juist meer grapjes dan ooit maken. En de helft kwam niet aan. Want dan moest je echt hyperveel dossierkennis hebben en nieuwskennis. Maar gisteren was hij vrij fel en serieus. En dat maakte... Ik vond hem... ik denk dat dat goed is voor de democratie in Amsterdam.
Van der Horst kon natuurlijk met Barkie redelijk klem zetten op het aantal woningen. Maar dan is de vraag aan Van der Horst deze campagne eigenlijk al veelvuldig ook. U heeft nu een ander verhaal dan eigenlijk 8 jaar collegebeleid. U zegt dat het eigenlijk anders moet in de stad. Maar de zorg bij onder andere de heer Wijnands is, maar misschien bij meer Amsterdammers denk ik, ja, de uitkomst van de verkiezing kan gewoon zijn dat deze 3 partijen weer de grootste worden. En dat u vervolgens met een soortzelfde coalitieakkoord komt als de afgelopen 2 keer. Want waarom zou het dan opeens anders zijn? En dat werd ook gevraagd aan mevrouw Van der Horst en die moest daar antwoord op geven.
Maar de vraag is wel, tekent u zoals de heer Wijnands zegt,
bij het kruisje? Het zou heel arrogant zijn om nu te zeggen, deze 3 partijen gaan een meerderheid in de stad halen.
Dat zij de grootste worden. De VVD wordt gewoon de grootste.
Dat weten wij niet. Maar wat ik wel wil,
ik ga helemaal stuk dat deze nieuwe 2 regeringspartijen met elkaar aan het vechten zijn over wie er midden of rechts of wat jullie zijn. Want ik denk, nou ja, even complimenten voor de VVD. In ieder geval, de wonenparagraaf in het regeerakkoord is 1-op-1 het partijprogramma
van de VVD.
Mevrouw Pels, ik ga een punt bij u zetten, want ik wil terug.
Ik wil heel even terug
naar mevrouw Van der Horst.
Maar niemand laat me uitpraten. Dank u.
Maar ja en nee heeft niet zoveel tijd nodig, hè?
Mevrouw Van der Horst.
Ja, maar het is natuurlijk iets complexer dan dat. Ik weet niet of we meerderheid hebben. Hoor. Maar laat ik eens zeggen, ik heb heel fijn samengewerkt met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks de afgelopen tijd. Ik denk dat we ook trots mogen zijn op al die dingen die ook D66 in dit coalitie voor elkaar heeft gekregen. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon nu voor mijn eigen programma. En ik sta inderdaad voor andere dingen dan GroenLinks PvdA.
Maar zou je er bijvoorbeeld een liberale partij bij willen? Om dat geluid waar uw partij voor staat?
Liberaal, ik zie niet echt een andere liberale partij in deze stad op het moment.
Ja, dat was wel een goed punt.
Dat was mooi.
Toch wat stemmen weg plukken.
Maar dat is natuurlijk zo. Het maakt natuurlijk, als die 3 doorgaan, dan maakt het heel erg uit wie is de grootste. Wie is die initiatief?
Ik heb wel 1 nuance daarbij. Want als je dat gaat doen met die 3, dan krijg je dus uiteindelijk 2 partijen. Dus heb je D66 en de nieuwe linkse partij, waarvan we hun naam nog niet weten, PvdA.
Het grote linkse blok.
Precies. En dat is vrij uniek, hè, dat je 2 partijen in een coalitie hebt. Dat is niet vaak gebeurd in Amsterdam. Dus en de Partij voor de Dieren, ik vond ze toch gisteren wel heel voorzichtig. Anke Bakker, Lutke Meerpolder was er niet zo uitgesproken over als SP. Terwijl die partij dat wel is. Ik vroeg toch een beetje af, is daar iets meer gaande al? Zijn er al gesprekken geweest?
Oh ja.
Nou ja.
Er wordt enorm voor gesorteerd. Met GroenLinks en Partij voor de Dieren. Die zitten wel een beetje in de achterkamertjes te kijken naar samenwerking.
Dus ja, D66, maar dan wordt geen liberaal geluid.
Alleen D66 zijn nog niet aan boord.
Dan wordt geen... dat terzijde.
Wat je wel merkt, de Partij voor Dieren, als we het nu toch over hebben. Ja. Ze hebben enorme concurrentie van de SP. Merk je ook gisteravond. Ik ken mensen die twijfelen. Ik sprak iemand, een luisteraar van ons, die zou Partij voor de Dieren stemmen voor het debat. Na het debat zei hij, ik ga de SP stemmen.
Hij heeft het ook vaak over de eiwitrevolutie, Angelo Delze.
Hij heeft alles wat de Partij voor de Dieren wil. Plus nog een beetje leuk, nieuw, fris geluid. En ik vind toch als Anke Bakker, die krijgt bijna niet het woord, hè, in deze debatten. Kleine partijen relatief. En als ze dan het woord heeft, dan komt vaak mijn punten dat ik denk van waarom gebruik je nou je zeldzame spreektijd om over dit niche onderwerp te beginnen, weet je? Ja. En ik denk dat zij wel concurrentie gaan merken van de SP.
Angelo Delze heeft natuurlijk ook een verleden gewoon bij de Partij voor de Dieren. Dus dat is een soort mengelmoes van alles geworden.
Ja, de Partij voor de Dieren is weer een soort afsplitsing van de SP.
Dit was dan het grote partijen slotdebat.
Nog één klein leuk ding opmerken. Heel kort, Pels, die zei in de discussie over drugs... van je moet ook kijken naar de gebruikers. Maar hallo, dat is je eigen achterban. Weet je, als je de gebruikers van drugs wil aanspreken... dan stuur even een mail naar al je leden... van minder drugs gebruiken op die festivals.
Ja. Dit was het grote partijdebat.
VVD'ers komen niet op festivals.
Dit was het grote partijdebat, derde poging. Ik ga iets minder streng zijn dan gisteravond tegen jullie.
Dankjewel, Nicolijn.
Mocht u het nog willen terugkijken, kan dat op onze website... voordat u gaat stemmen. En anders gaat het lekker de archieven in. Afgelopen maandag was er ook een grote partijdebat... slotdebat al in de Bali. Maar daarvoor was toch ook... echt heel leuk debat. Het was het kleine partijendebat. Gemodereerd door David Hielkema.
Mijn debuut.
Je debuut.
Erg leuk om te doen.
En je deed het goed.
Dankjewel.
Moet ik dan toch ook echt even zeggen.
Maar wij mogen jou geen complimentjes geven, jij wel hem.
Ik kreeg hem toch, dus ik dacht, ik ga hem nu teruggeven. Ik heb me daar kostelijk vermaakt. Er zat een goede dynamiek in. Het was ook gewoon fijn om... een Patrick van Bronswijk is een keer in actie te zien. Want dat is natuurlijk iemand die vooral voor de camera staat te roepen normaal gesproken. Die moest hij opeens op mensen reageren. De vervanger van Ruud Tonhauser van BBB. Ook geestig om te zien.
Interessant.
Interessant dat dan ook zo rondloopt binnen zo'n partij.
Hij zit in waterschap. Hè? Het is gewoon een interessant gast.
Meneer Grassi.
Ja.
Daarom gaat het zo goed met de dijken.
Ja.
maar een heel opvallend moment was toch wel met Tovik Dibi van Bijeen en Rogier Havelaar. David, vertel.
Ja, ze kwamen in debat over... Ja, moeten we niet gewoon gaan luisteren? Want het ging over... gaan we luisteren?
Nou, dan kunnen we
gewoon lekker luisteren.
Dan gaan we daarna duiden.
Juist.
Kijk, hij komt ook uit die scene, dus het zit er waarschijnlijk ook een beetje hoog. Nee, volgens mij kom je ook uit die scene, toch?
Ik ben homo, maar ik weet niet of je dat bedoelt.
Nee. Hij schat. Nee, ik bedoel die andere scene.
Welke scene bedoel je?
Leg uit, welke scene bedoelt u?
Van die vaarbootjes en die toeristen dingen.
Nee. Ik ben heel lang postbode geweest. Althans, okay. Bij PostNL beklant.
Sorry, schat, sorry.
Ja.
Ik vind Tovik Dibi echt een... zo'n fijne frisse wind in de Amsterdamse politiek.
Verademing qua debatteren.
Qua debatteren. Hij maakt goede punten voor zijn achterban. Hij is grappig, gevat. Weet het debat op een prettige manier soms te ontsporen. En ik heb hem ook hier 1-op-1 aan tafel gehad. En ik merk ook dat er op bepaalde thema's de redelijkheid ook in is gekomen. Dan maakt hij altijd de link naar wat hij heeft meegemaakt... als topambtenaar in Nieuw-West. Bijvoorbeeld met de problematiek van straatcriminaliteit. Dat hij zegt van ja, soms moet je gewoon in buurten... preventief kunnen fouilleren met zo'n veiligheidsrisicogebied. Dat is even een concreet punt. Omdat hij zegt, soms heb je gewoon als overheid niks meer dan dat punt. Dus dat realisme is ook een beetje doorgedrongen. En dat is denk ik wel echt prettig voor de raad straks.
Zeker. En je zag bij het kleine debat dat hij heel erg... tegen de vonk zich afzette. De afsplitting van Bijeen. Wie is er het meest links? Het ging in het fragment over de toeristenbelasting. Moet die verhoogd worden en hoeveel? En zij willen dat natuurlijk heel erg veel. CDA niet. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak bij die... Hij komt helaas, zien we toch dat hij regelmatig wat te laat komt. Binnen Bijeen schijnt het ook een beetje te borrelen met op de lijst. Gaat dat goed komen? Gaat dat niet weer hetzelfde scenario zijn als in 2022? 3 zetels de raad in, uiteindelijk allemaal afgesplitst. Dat is het enige waar ik me wel een beetje mijn vraagtekens bij heb.
Luister, ik heb gisteren meer appjes gekregen over gaat het wel goed met Tovik Dibi dan over... gaat het goed met Kevin Kreuger? Mensen maken zich meer zorgen om zijn gezondheid... dan die van Kevin Kreuger die net in elkaar is geslagen.
Volgens mij gedijt Dibi ook niet zo erg bij campagnevoeren. Hij vindt het volgens mij ook niet superleuk. Dus ik hoop dat als hij straks gewoon weer politicus kan zijn in de raad... en gewoon in die dossiers kan duiken en het debat kan voeren... dat het hem past en dat het hem goed doet. Dan dat punt gemaakt.
Het is wel heel erg vanuit ik steeds. Hè? Ik heb lopen flyeren daar. Mijn metrolijn wordt geschrapt. Er hebben meer bijeeners last van. Dat het allemaal heel erg vanuit je eigen ik is.
Dan hadden we ook nog in het kleine partijdebat de Piratenpartij.
Leuk om te noemen Kirsten Zimmerman uit Noord van de PEC-buurt. Die werd op het laatst ingeroepen, want wil van Soes zou eigenlijk komen. Van de Partij voor de Ouderen en Hart voor Amsterdam. Maar die was ziek en volgens mij gaat het beter. Anders bij deze beterschap wil... Maar ja, tussen was Kirsten Zimmerman daar. Ja,
ik vind het een grof schandaal. De dakloosheid is een grof schandaal. Economische dakloosheid is een grof schandaal. En ook de stad volplant met flatgebouwen zonder overleg met mensen die er al wonen, is een grof schandaal. En in die zin, bestuur van deze stad faalt. Het bestuur van deze stad faalt al jaren. Het noemt zich links, het is niet progressief, het laat mensen in de kou staan. Jonge mensen, oude mensen, je moet gedwongen verhuizen.
Het is een grof schandaal.
Ik word er echt boos van. En als je hoog en droog in het systeem zit, ik hou zo op. Dan is het oké. Dan kan je dit betalen. Van de bijstand kan je dit niet meer betalen. Na een week, als je loon of je uitkering is gestort, is je geld op.
Ja, toch verfrissend dit geluid. In zoverre dat er een politicus die heeft eigenlijk nog nooit aan een groter debat meegedaan, daar staat en vol opkomt voor haar punten. En dat was leuk om te zien. Dat zag je ook bij Patrick van Bronswijk. Die kleinere partijen, daar kan je ook op stemmen. En dat is interessant.
En dan blijft het jammer dat het er zoveel versplintering is en dat het toch straks waarschijnlijk de afdronk wordt. En de conclusie, net geen zetel. Want dit geluid zou gewoon wel een fijne toevoeging zijn. Echt van onderop de raad in en dat geluid vertegenwoordigen.
Als het wel weer nog een links geluid. Dat is wel het enige met de Piratenpartij. Terwijl Amsterdam al vrij links is. Maar het geluid van de straat, daar ben ik het mee eens. Dat zou een goede brug zijn naar de stoppen gaan.
Dan gaan we nog wat partijen bespreken die niet in de fragmenten hebben gezeten. Even de balans opmaken van de campagne. Laten we beginnen met de partij die we niet meer gezien hebben na het akkefietje met Anke Bakker bij onze opnames en Tofik Dibi. Dat gaat over Johan Dessing van Forum voor Democratie natuurlijk. Die heeft zich daarna, toen er een boycott werd uitgesproken, ook teruggetrokken uit het publieke debat. Is nergens meer gezien. Ik begreep ook dat weinig mensen nog contact met hem krijgen.
Dat ook niet.
Verder een onzichtbare campagne en gaat toch zetels halen.
Meer, ja, nee, en die posters zijn natuurlijk net vernield deze week massaal. Ik sprak nog die exploitant van die Abris, die zei het is nog nooit zoveel geweest als nu. Het is natuurlijk net als Wilders, die wilde eigenlijk... Je kan alleen maar verliezen als je meedoet. Die Johan Dessing is weinig charismatisch. Dan kun je beter overal Lieden bij de Vos op de posters hebben staan. Dus ik denk dat die gretig gebruik maakt van de zogenaamde boycott.
Ja. Dan hebben we nog Juliette Broerse van Volt.
Ja, je zag daar toch een campagne vol op jongeren ingezet. Volgens mij is dat redelijk geslaagd. Dat zag je ook in het slotdebat gisteren. Ze is echt een jongerenpartij aan het worden van Amsterdam. Dat is natuurlijk niet waarvoor ze ooit zijn opgericht. Een pan-Europese partij. Dat is wel een koers die ze nu hebben ingezet. Ik weet niet, vinden we daar iets van? Of is dat is in ieder geval een hele tactische, logische keuze? Ja,
ze zijn heel erg tevreden zelf over de campagne. Wat ik toch een raar moment vond in het kleine partijendebat is aan het eind kwam er een vraag uit de zaal over dat hele gepiemel tijdens het Stek Oost-debat, waar we het eerder over hebben gehad. En ze gaf geen antwoord.
Ze kreeg ook het woord niet. En Rogier maar deed dat heel netjes.
Je had natuurlijk altijd nog steeds kunnen zeggen, ik wil daar wel iets over zeggen.
Ze zitten natuurlijk ook niet in de meest makkelijke positie op dit moment, omdat ze natuurlijk in april voor de rechter moet komen vanwege gedoe met die vastgoedondernemer waarover ze uitspraken heeft gedaan en waarvan die vastgoedondernemer zegt die mag je niet over mij doen, want ze zijn smaad en laster. Dat heeft ze natuurlijk ook uitgelegd wat dat met haar doet. Ik denk dat dat toch ook wel meer op haar drukt dan ze in het publieke debat naar buiten toe uitspreekt.
Er was een ander onderwerp. En ze worden natuurlijk ook constant al genoemd als potentiële wethouderkandidaat. Dus je kan ook gewoon antwoorden.
Ja, in het begin van de campagne wel. Inmiddels is dat ook wel een beetje afgevlakt hoor.
Dan hebben we nog Anke Bakker van Partij voor de Dieren. Heb jij natuurlijk net al over gezegd dat ze in de debatten soms moeilijk tussenkomt.
En wat ik heel opvallend... Vooraf dacht ik in deze campagne... Anke Bakker van Partij voor de Dieren, die gaan nu echt voor die plek aan in het college. Ze groeien ook, mogelijk zelfs 5 zetels. Ik denk dat het er 4 gaan worden. Maar dan zegt ze toch gisteren ook weer in het debat, nee, we willen juist oppositie blijven. Hoeven niet per se het college in. En ik vraag me toch echt af, bereid je daar dan meer dan nog een keer 4 jaar in de oppositie?
Ik denk dat je potentieel GroenLinks kiezers kan wegtrekken door te zeggen, we zijn een serieuze deelnemende partij. Als we groot worden gemaakt. Want dan gaan mensen die nu op de GroenLinks afstemmen denken van, maar we willen ook macht. Want GroenLinks is inmiddels in de stad gewend aan macht. Dan zouden ze kunnen denken, maar het groene alternatief van GroenLinks, want die gaat straks toch verder met PvdA, wat misschien dan een beetje dat karakter verdwijnt, dan ga ik voor de dieren stemmen. Ja, door te zeggen, ik blijf in die oppositie mogelijk zitten, want ik wil groot genoeg zijn.
Stel D66 blijft kelderen. Die komen op 5 zetels uit. En je hebt SP en Partij voor de Dieren, die komen net wat beter uit. Dan kan je zomaar echt een keer een knijter links college hebben hier in de stad.
Ja.
Maar dat kunnen we vrijdag verder over gaan hebben.
Angelo Delsen van de SP.
Ja, ik vond hem goed in jouw debat. Echt opvallend, fris geluid. Ook nieuw. Ja, als je dat dan afzet tegen Sietse Rijpkema, dan zie je dat hij wel ingelezen is in zijn dossiers. En ook makkelijker vanuit de ideologie kan praten. Dat blijft hij maar doen. Wat ik heel leuk aan hem vind, hij heeft referenties. Hij snapt geschiedenis. Hij is ook hoog opgeleid. Ik bedoel, dat helpt in die context. Maar hij refereert aan Franse filosofen. Wat is het? Communisten. Ja, ik hou daarvan in het debat.
Ja, frisse wind straks voor de raad.
Een soort linkse Diederik Boomsma.
Ja, dat is leuk toch?
Hij wordt wel toegevoegd waar. Dat is natuurlijk een radicaal linkse partij onder zijn leiding. Er staat een man op de lijst die met de Kalashnikov rondliep in Nicaragua.
Wow.
Tot slot, Shergan van Denk.
Ja, daar zag je toch een campagne die gewoon vooral op zijn achterban gericht is. De video's die hij maakt tijdens debatten. Hij haalde een briefje in het slotdebat in de Bali uit zijn zak. Waarin hij 21 wees op alle taalfouten die ze hebben in hun partijprogramma. Ja, dat zie je bij hem. Dat is alleen maar gericht op zijn volgers. Die zitten niet in dat debat bij de Bali. Maar die zitten ergens in Nieuw-West, Noord, Zuidoost. De buitenwijken, om het zo te zeggen. En dat gaat dan helemaal viraal. En dat deed hij gisteren weer. Ik vond hem er niet goed uitkomen, maar een paar punten pakt hij zo goed. Daar kan hij mee viraal gaan en daar kan hij campagne op.
Nee, want gisteren, hij kwam dus eerst met een papiertje inderdaad bij de Bali, waarin hij jaar 21 aansprak op, u heeft in uw verkiezingsprogramma staan dat op een gegeven moment als mensen de taal niet machtig zijn in Nederland, mensen met een status, dan moet je dat beboeten op een of andere manier, moet je wat straffen. Toen was dus het grapje van, ja, maar u maakt zelf ook nog heel veel taalfouten in het verkiezingsprogramma. En gisteren kwam Shergan inderdaad in het slotdebat bij AT5 met een briefje waarin hij eigenlijk Sietse Rijpkema van hypocrisie verweet, omdat Annabel Nanninga jaren geleden, echt 10, 15 jaar geleden, ook wat uitspraken heeft gedaan over Joden die ook onder de gordel zijn. Maar de uitleg daarbij is altijd geweest dat het in een soort satire column was.
Ja, Sietse had gewoon moeten zeggen, jongen, gast, ik was 12.
Ja, en dit is al zo vaak naar voren gebracht. Op een gegeven moment is dat punt ook, zeg maar, hoef je niet meer in debatten te gebruiken.
Ja.
Maar goed, ik denk dat Shergan het voor zijn achterban wel goed heeft gedaan in deze campagne. Maar het belangrijkste voor zijn partij is toch wel echt vandaag
opkomst.
De opkomst, ja.
Absoluut.
En dat met die filmpjes en die muziekjes. Ze hebben het goed.
Die muziek is lekker, toch?
Ik vind dat ze hebben nagedacht over een campagne. Ze hebben een goede campagne gevoerd. Er zat dan een idee achter.
Goed.
Maar het is natuurlijk, als die partij gaat besturen, het is echt heel conservatief. En het is
jij noemt dat met GroenLinks, maar het is ook die structuur van die partij is nooit zo goed als Partij voor de Dieren. Dus dat ze uiteindelijk in het college komen is heel ingewikkeld. Want je moet een betrouwbaar
Denk bestuurt al in 2 van de 4 grote steden.
Ja, maar het is niet alsof het heel lekker daar gaat.
Nee. Zijn we dan door alle partijen heen?
We zijn door alle partijen
heen. Mag ik dan nog één opmerking maken over het debat van maandag met de grote lijsttrekkers? Daar zat nogal een aanhang van PvdA GroenLinks. Ik denk 2/3 van de zaal ongeveer. En wat er dan gebeurt is dat zij heel erg luid applaudisseren voor hun eigen lijsttrekkers. Dat is prima. Hoewel het natuurlijk een vertekend beeld geeft van zo'n debat en het ook het debat beïnvloedt. Maar ook joelen en boer roepen als ze iets horen wat ze niet leuk vinden. En het verstikt gewoon het debat. En de arrogantie spatte er vanaf in die zaal. En ik ben gewoon bang dat dit een voorbode is van de gemeenteraad, onze lokale democratie, de komende 4 jaar. Dat je zo'n dominante factor hebt.
Weet je wat ik nou jammer vind? Je kan dus zelf bepalen hoeveel je betaalt bij zo'n debat. Volgens mij hebben ze allemaal €5 aangeklikt. Het laagst van het laagste. Dan denk ik echt, ach, zet dan gewoon €10-20 in.
Het zijn arme linkse mensen.
Echt, ja. Ze hebben gewoon voor het laagste bedrag gekocht.
Nou, ik kan het niet individueel controleren. Er zullen echt wel goed zakken tussen zitten. Maar veel van, laat ik dit maar gewoon over gezegd hebben wat ik nu heb gezegd. Denk ik, jongens.
Ik denk, als veel Amsterdammers dit hadden gezien, zou er een enorme aversie ontstaan, juist tegen GroenLinks PvdA, doordat die achterband zich zo onaantastbaar waant.
Nee, dat is, nee. Dat is ook een analyse.
Jullie wilden nog even.
Is dat de analyse of is het opinie?
Dat is vooral opinie.
Hier moeten we dan toch wel mee afsluiten, toch? Onze campagne.
Ja, als je kinderen thuis laat van Paarse Vrijdag en LBTIQ+ een wifi-wachtwoord noemt, doe dat op deze tune. Nou, Tieter Pels wil hiermee in een college zitten, jongens.
Ja, denk je dat?
Ja, echt. Ja.
Oh ja, één ding. En dan hou ik op. De tune loopt al. Shergan kwam als enige lijsttrekker terug naar de Meervaart vanwege wat er gebeurd was.
Oh ja, om te steunen voor Kevin.
Hij kwam even op polshoogte nemen van hoe gaat het met Kevin Kreuger.
Ja, kijk, en zo zit dan toch weer die verbinding tussen de twee kampen. Is er ook gewoon altijd, als wij in onze zijn misschien worden aangetast. Ja. Kevin, heel veel sterkte. En Amsterdammers, ga vooral naar de stembus. En nog een laatste oproep. We hebben gevraagd aan iedereen om mee te doen met een poll. Verdeel de 45 raadzetels. Mail die naar politiek. muziekaan@amstel.at5.nl. En dan kun je prijzen winnen. Marijn, David, dank voor vandaag.
Tot vanavond.